We hebben een paar mooie liederen gezongen over de Torah. Torah betekent eigenlijk niet wet, het betekent onderwijs. Lieflijk onderwijs van de Heere God. Het is mooi. Driemaal in de Bijbel staat dat Israël Gods oogappel is. Maar eenmaal lezen we ook over de oogappel van Israël. En dat is de Torah. De Torah is Israëls oogappel. Kom niet aan de Torah. Eens ging de Torah uit van de Sinaï. En straks zongen we een Kitzetze Torah. Want de wet zal Kitzion, Kimitzion, zo is het. Uit Sion zal de wet uitgaan, zoals we dat lezen in Jesaja 2, trouwens ook in Micha 4. Diezelfde Torah gaat dan nog een keer uit, van een andere berg. Niet de berg van de slavernij, maar de berg van de genade. Uit Sion. En dan komen alle volkeren van de wereld, voor zover ze in het Messiaanse Rijk worden toegelaten, om daar de Torah te leren. De Torah betekent ten eerste de wet van Mozes. Ten tweede iets ruimer, de vijf boeken van Mozes. Ten derde nog iets ruimer, de hele schrift. Wat wij noemen het Oude Testament, de Tenach. En ik, met vrijmoedigheid voeg ik eraan toe, het Nieuwe Testament. Uiteindelijk betekent dat alle volkeren zullen optrekken, want Jeruzalem zal één grote yeshiva zijn. Één grote bijbelschool. En allemaal zullen ze daar de schrift leren kennen. Dan wordt de hele wereld het volk van het boek. En wij mogen daar nu al van genieten. En een van die mooie elementen in de Torah, dat is de Goel. De Goel. De losser. De losser. U weet van Isaac da Costa, een Jood die Yeshua heeft leren kennen. Hij was in die tijd geen Messiaanse Jood, maar een Hebreeuwse christen. Als u dat fijnzinnig onderscheid kent. Er was ook nog geen alternatief. Maar hij heeft een prachtig gedicht gemaakt waarin onder andere dat woord voorkomt. Yeshua, Jezus, zoals hij zei, mijn Goel. Goel in het Nederlands, losser. Ik moest ooit in Parijs een serie lezingen houden over het boek Rut. En toen ontdekte ik dat mijn Franse Bijbel geen woord voor losser had. Frans is eigenlijk qua woorden een arme taal. Ik zeg dat niet tegen de Fransen, het moet onder ons blijven. Maar het woordenboek is altijd het dunste. Dus ik heb toen ter plekke een Frans woord voor losser uitgevonden. Dat heb je als Hollander, kun je dat makkelijk doen. Want ik wilde daar ook spreken over le racheteur, de losser. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. De Goel. Goel komt van het werkwoord ga'al, dat betekent loskopen, vrijkopen. Nou, dat is een heel centraal thema eigenlijk in de hele Bijbel. Gevangenen vrijkopen uit de slavernij. Zoals de Messias dat zegt, bij monden van de profeet, Jesaja 61, gevangenen vrij te kopen. Gevangenen te bevrijden. En die taken van de Goel, dat zijn er eigenlijk vier. We hebben er twee gelezen, want die komen in Leviticus 25 voor. Maar ik wil het over alle vier hebben. En dan mag ik nooit meer vergeten, de vier taken van de Goel. De eerste taak is, daar hebben we over gehad, als iemand, een Israëliet, zo arm geworden is, dat hij niet meer weet waar hij het zoeken moet, dan kan hij zichzelf, letterlijk staat er, als slaaf verkopen. Ik neem aan dat het de NBG was, die zwakt dat allemaal wat af, maar er staat eigenlijk letterlijk, hij verkoopt zich als slaaf. En dat duurt gelukkig maar 6 jaar, want in het Sabbatsjaar, komt hij in elk geval vrij. Maar die 6 jaar, dat betekent dat hij dan heel hard moet werken en dat dan zijn baas voor hem en ook voor zijn gezin zorgt. Maar als hij nu een familielid had, een broer, een neef, een oom, een nauwe familielid, die wat ruimer in de middelen zat en die dat sneu vond dat die man daar als slaaf eigenlijk toch voor een ander moest werken, dan kon hij hem vrijkopen. Loskopen. Dan betaalde hij. Eigenlijk betaalde hij gewoon het aantal jaren dat nog tot aan het jubeljaar overbleef. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Dus Hij kocht hem niet echt zoals je de slaaf vrijkoopt die op een slavenmarkt staat. Hij kocht het aantal jaren dat hij nog zou werken, zodat zijn baas daar geen schade van had. Maar dat is het eerste. Een broeder vrijkopen die tot slavernij is vervallen. Die in de gevangenis is geraakt. Slavernij is een soort gevangenis. Het tweede wat kon gebeuren, en dat kennen we nou juist uit het boek Rut zo goed, dat is dat je land moet verkopen uit armoede. Nou, dat land, dat is van mij. Dat is een goede vraag, van wie is het land Israël? Is dat van Israël, van de Palestijnen? Dan geeft u keurig het Bijbels antwoord van geen van beiden. Het land is van de Heere. Maar hij geeft het aan wie hij wil. En hij geeft het niet aan de Filistijnen, dat is hetzelfde als Palestijnen, dat is hetzelfde woord. Hij geeft het aan zijn volk Israël. En als nou een Israëliet zijn land moest verkopen, dat was wel heel triest. Want dat land hoorde in de familie, dat weten we uit de geschiedenis van Nabot. Je kunt niet zomaar je eigen grond verkopen als je daar zin in had, omdat de koning Achab dat vroeg. Nee, dus als je land moest verkopen omdat je dat geld dringend nodig had, dan kwam uiteindelijk, maar in dit geval niet in het zevende jaar, maar in het vijftigste jaar, dan kwam uiteindelijk toch dat land weer terug in de familie. Maar als je nou weer een broer, een neef, een oom had die met jouw medelijden had dat jij dat land had moeten verkopen, dan kon hij, zoals Boas dat deed, dat land terugkopen. Eigenlijk betekende dat dus weer, je kocht eigenlijk het aantal jaren dat nog resteren tot aan het jubeljaar. Dat is een ingewikkeld verhaal. Maar voor economen even dat ter verheldering. Maar de losser die kocht dat land weer terug. En dat is eigenlijk wat Boas deed. Boas was een losser die dat land weer terugkocht dat behoord had aan Elimelech en vervolgens op diens zoon Machlon was overgegaan. Boas kocht dat weer terug. Dat is de tweede taak. Dat zijn de twee die je in Leviticus 25 vindt. Maar er is nog een derde en dat kun je in onze Nederlandse vertalingen niet zo goed zien. Dat is de Goel Hadam. Dam is het Hebreeuwse woord voor bloed. Goel Hadam betekent dus de losser van het bloed. In onze vertalingen heet dat bloedwreker. Dat is een moeilijke taak, een zware taak. De mooiste van de vier, maar wel nodig. Stel je voor dat jouw broeder gedood was, vermoord was. En jij was diens broer of neef of oom. Jij was de naaste verwante. Dan had jij de plicht, dat was eigenlijk voordat er geregelde rechtbanken in Israël waren hoor, want later hoor je daar niet meer over, toen er eenmaal geregelde rechtbanken waren, werd dat natuurlijk keurig volgens het recht afgehandeld. Maar toen dat nog niet bestond in die begintijd, dan moest die Goel Hadam, die bloedwreker, optreden. En die moest dat doen door wat anders de rechter zou doen, de doodvonnis uitspreken, en dat werd dan door de beul voltrokken. Zo moest die neef, die oom, die broer, als Goel optreden. Hij moest rechter spelen en beul. Hij moest die moord wreken door de moordenaar om te brengen. En dan was er nog een vierde taak. Klinkt een beetje onaardig naar de vrouwen toe, maar als er aan zo'n erfenis, aan zo'n land, een vrouw vastzat, dan moest je die erbij nemen. Dat vind je ook in het boek Rut. Want Machlon was gestorven, maar zijn vrouw Rut was nog springlevend. En als je dus dat land loste, ja, aan wie behoorde dat land? Niet aan Boas, ook al was die dan een nauw familielid. Het behoorde aan Machlon, maar Machlon had geen nakomelingen. En dan had de Heere God het zo geregeld, dat dan de losser, de vrouw, de weduwe, erbij moest nemen, ik zeg het maar zo, om een kind uit haar te verwekken. En als ze dan een zoon ter wereld zou brengen, ik denk altijd dat ze eerst zeven dochters ter wereld bracht, maar je moest doorgaan totdat er een zoon kwam. En als dan die zoon kwam, dan zou die als erfgenaam voor zijn vader optreden. Dus dat was de vierde taak van de losser. We noemen dat het leviraatshuwelijk. Je vindt dat in Deuteronomium 26. En dat heet zo, levier is eigenlijk een Latijnse woord en dat betekent zwager. Dus normaal was het zo, als jouw broer gestorven was En hij had geen nakomeling, geen zoon die zijn land kon erven. Dan moest jij als broer die vrouw nemen om uit haar een zoon te verwekken die eigenlijk de zoon van jouw overleden broer zou zijn. Kun je het allemaal nog volgen? Dat is de vierde taak. Een losser had vier taken. En waarom is dat nou zo belangrijk om dat te weten? Dat is zo belangrijk om te weten, omdat Yeshua die Goel geworden is, zoals Da Costa dat zo prachtig in dat gedicht uitsprak. En nou wil ik daar direct wel wat meer over zeggen als het gaat om onze persoonlijke toepassing, zoals Da Costa dat doet. Hij heeft het over Yeshua als mijn Goel. Maar ik heb al jaren geleden iets ontdekt wat ik nergens gelezen heb, maar ik deel het met jullie. En er zit geen copyright op, je mag dat rustig doorvertellen. En dat is dat in het tweede deel van het boek Jesaja, Jesaja 40 tot 66, die Goel menigmaal voorkomt. Datzelfde woord. In het Nederlands, in de Nederlandse vertalingen, staat daar of losser of verlosser. Maar het is hetzelfde woord. Er zijn ook andere woorden voor verlosser. Yeshua komt bijvoorbeeld van een werkwoord dat verlossen betekent. En dat is een ander woord. Ik heb het echt over het woord Goel. In het Hebreeuws, moet u maar van mij aannemen, staat daar het woord Goel. En die Goel heeft een profetische betekenis met het oog op Israël. En wij beleven de bijzondere tijd dat wij mogen gadeslaan hoe de Goel bezig is zijn taak te verrichten jegens Israël. Nou is daar iets merkwaardigs mee. Want de Heer God had uitdrukkelijk gezegd, niet zomaar een Israëliet die toevallig bemiddeld is en die jou wel aardig vindt, die moet dat voor jou doen. Het moet een nauw familielid zijn. Dat is een moeilijkheid. De Heer God daar in de hemel, kun je die een nauw familielid noemen van Israël? Ja, hij noemt zich vader. Maar een vader die als losser optreedt voor zijn zoon, dat kennen we eigenlijk niet. Hoe wordt dat in de eindtijd werkelijkheid? Dat nauwe familielid van Israël die taak van de Goel waarneemt? En het antwoord, dat weet u allemaal. Het staat in Hebreeën 2. Aangezien de kinderen, dat zijn de kinderen Israëls, aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, Yeshua, daaraan deelgenomen. Hij is hun familielid geworden. De God die Goel genoemd wordt in Jesaja 40 tot 66, is dat heel concreet voor Israël geworden, doordat het woord vlees is geworden en onder ons gewoond heeft. Maar niet zomaar mens geworden is, hij is Jood geworden. In de theologie, vooral in de vervangingstheologie, zowel katholiek als protestant, was daar eigenlijk nooit aandacht voor. In de kinderbijbels wordt hij ook als een ariër afgebeeld, met blond haar en blauwe ogen. En hij kan net zo goed als in een Afrikaanse bijbel als zwart en als in een Chinese bijbel als Chinees worden afgebeeld. Want we hadden het idee, dat maakt allemaal niks uit. Hij is de Zoon van God en hij is voor ons gestorven. Hij heeft onze zonden weggedaan. Daar gaat het om. En wat zijn nationaliteit was, dat doet er eigenlijk niet toe. Nou, gelukkig, in de 20e eeuw is daar in de theologie enorm verandering in gekomen. Want sommigen sloegen daarbij wel eens een beetje door, alsof Yeshua alleen maar Jood was. Nee, hij was meer dan dat. Hij was de Zoon van God, maar hij is mens geworden. Maar niet zomaar mens geworden. Hij is Jood geworden. Yeshua de Jood. En het is merkwaardig dat juist Joodse schrijvers, die zich orthodox noemden, maar een veel grotere sympathie hadden voor Yeshua dan heel wat andere Joden. Ik denk aan Pinchas Lapide en aan David Flusser. Die hebben dat heel sterk benadrukt. Door te laten zien dat wat Yeshua verkondigde heel veel leek op wat rabbijnen in die tijd ook verkondigden. Met enorme verschillen. En die zijn erg belangrijk. Die moet je er weer niet wegpoetsen. Je moet hem niet maken alsof hij een van de rabbijnen uit die tijd was. En dat er geen verschil was. Dat hij in wezen ook eigenlijk hetzelfde verkondigde. Dat er eigenlijk niks nieuws was dat hij bracht. Dat hebben ook sommige rabbijnen wel gezegd. Hij bracht eigenlijk ook eigenlijk niks nieuws. Het was mooi, het was interessant, maar het was niks nieuws. Jazeker wel. Geen van de rabbijnen zeiden, jullie moeten in mij geloven. Ze wezen de weg naar God. Je moet in God geloven. Niet in mij geloven. Dat deed Yeshua wel. Yeshua als persoon was veel belangrijker dan alleen maar een leermeester van Israël. Hij presenteerde zich als de Zoon van God. Dat werd ook van hem getuigd. Zijn volgelingen zeiden dat ook. Petrus zei, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt Yeshua, dat heb je niet van jezelf, dat heeft mijn Vader die in de hemelen is jou geopenbaard. Nou, geen rabbijn zou zo over God gesproken hebben. Wel heel algemeen, onze Vader, Avinu, Malkenu, heel algemeen, maar niet mijn Vader in de hemel. Maar goed, dat weet u allemaal. Yeshua was Jood en tegelijkertijd veel meer dan dat. Maar ook Jood. Hij was de broeder die als een goel het kwam opnemen voor zijn eigen volk. En hij heeft alle vier taken die ik genoemd heb voor zijn volk verricht. Of hij is daar nog mee bezig. Want die taken zijn eigenlijk pas ten volle verricht als bij zijn wederkomst het Messiaanse Rijk aanbreekt. Dat moeten we goed onthouden. Nou, ik zou u aanraden, probeer niet uw kunst van het bladeren te demonstreren. Als goede schoolmeester zeg ik, schrijf liever die schriftgedeelte op. Dan kunt u thuis bladeren, zoveel als u wilt. Ik heb ze hier uitgeprint en ik zal het u voorlezen. De Goel, dus het eerste wat hij doet, is de schuld betalen. Die Israëliet die tot slaaf vervallen was, die moet teruggekocht worden. En het eerste passage die ik ga voorlezen is uit Jesaja 43 vers 14 tot 20. 43 vers 14 tot 20. En daar staat dit. Zo zegt de Heere, uw Goel, de Heilige van Israël, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo zegt de Heere die een weg maakte in de zee, dat was bij de uittocht uit Egypte, en een pad in machtige wateren. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn. Denk maar weer aan die aloude woestijnreis van Israël. Ik zal water geven in de woestijn. Met andere woorden, als de Goel zal ik jullie uitleiden uit Egypte. Israëls geschiedenis is zo lang en zo rijk. Maar altijd, altijd keerden ze weer terug naar dat allereerste begin. Gisteravond mocht ik preken over Psalm 68. En daar zie je dat ook weer. Geweldig overwinningslied. Dat mondt ook uit in het Messiaanse Rijk. Maar het gaat altijd weer terug naar God die hen uitleidde. Zoals elk jaar met Pesach wordt herdacht. Die hen uitleidde, vrijkocht uit de slavernij van Egypte. Zo beginnen de 10 geboden. Ik heb jullie bevrijd uit het slavenhuis. God is de Goel die in de persoon van Yeshua zijn volk vrijkoopt uit de slavernij. Israël is altijd een slavenvolk geweest en gebleven. Toen ze vanaf het moment vooral dat ze in Egypte zaten, maar ook nadat ze onder de invloed van de Babyloniërs kwamen, weggevoerd werden naar Babel. En toen ze terugkwamen, dacht je dat ze vrij waren helemaal niet, want het land Israël was gewoon een deel van het Perzische Rijk. Dus in het boek Nehemia klaagt het volk, wij zijn slaven onder de koning van Perzië. Ze waren nog steeds onder de macht van de koningen, vreemde koningen. En dat was ook zo onder het Grieks-Macedonische Rijk, dat was zo onder het Romeinse Rijk. En Israël is vervolgens een vreemdeling geworden onder de volkeren overal. Een slavenvolk. En zo werden ze ook gebruikt en misbruikt. Daarom beleven wij bijzondere tijden. In 1948 is het voor het eerst vrijgekomen en zelfs dan moet je nog zeggen, puur menselijk gesproken, dat de staat Israël bestaat bij de gratie van de westerse mogendheden. Als die hulp totaal zou wegvallen, zou Israël naar de menselijke ogen nergens meer zijn. Dus de volle bevrijding, uit welke vorm van afhankelijkheid van vreemde volkeren dan ook, die breekt pas aan bij de komst van Yeshua. Maar sinds 1948 zijn we natuurlijk wel een enorm eind in die richting opgestuurd. Israël een vrij volk in een vrij land. En zolang de Heere God de volkeren, de westerse mogendheden, de christelijke landen bewerkt om dat volk te steunen, wordt ook van die kant die zelfstandigheid en die vrijheid van Israël gewaarborgd. Maar wat de meeste Israëlieten nog niet zien, is dat ze dit te danken hebben niet aan die Israel Defense Forces, maar dat ze dit te danken hebben aan hun Goel. En religieuze Joden zien dat wel, maar er zijn er maar weinig die zien dat deze Goel mens geworden is in de persoon van Yeshua. Maar dat komt allemaal. Dat komt allemaal. Ten tweede, nou, we hebben het al over het land gehad, het land Israël. Hoe kan je daar ooit discussie over hebben van wie dat land is? Ik heb het u al gezegd, het is van de Heer, maar hij geeft het aan wie hij wil. Hij geeft het aan zijn eigen volk. Zijn volk hoort thuis in zijn land. En ik lees u de tweede passage voor. Jesaja 44, vers 24 tot 26. Jesaja 44, vers 24 tot 26. Je moet het altijd twee keer opnoemen, want anders gaan we elkaar aanstoten. Wat zei hij nou? Wat zei hij nou? Welk passage was het nou? Begrijp je? Dus vandaar dat ik het twee keer doe. Let wel. Zo zegt de Heere, uw Goel, uw formeerder van de moederschoot af. Ik ben de Heere, die tegen Jeruzalem zegt, u zult bewoond worden. En niet door Beduïnen dan natuurlijk, hè? En tegen de steden van Juda, u zult herbouwd worden. En ik doe hun puinhopen herrijzen. Hij koopt het land terug. Want Leviticus 25 zegt, het land is van mij. Maar ik bedeel het toe aan al die Israëlitische families. En die wonen daar. Straks wordt er nog een grote verhuizing. Want als ik Ezechiël 47 goed begrijp, dan wordt dat land straks in het Messiaanse Rijk verdeeld volgens de stammen van Israël. Dus sommigen die nu nog op de verkeerde plek wonen, die zullen dan even moeten verhuizen totdat ze in hun eigen strook zitten. Het land wordt verdeeld in horizontale stroken, waar elk toegewezen aan een bepaalde stam. Nou ja, laat dat maar aan de Goel over, die regelt dat wel. Maar hij heeft door het zijn bloed, als de Goel, als de losser, de losprijs betaald om het land terug te kopen. En wij beleven dat dat vandaag werkelijkheid aan het worden is. Maar het zal nog veel mooier zijn als heel Israël straks zal inzien en erkennen wat de prijs is die daarvoor is bepaald. Dat was niet de goedgunstigheid van de Verenigde Naties in 1947. Dat is allemaal door de Heere gestuurd en bewerkt. Mijn vader vertelde me dat hij in november 1947 aan het radiotoestel gekluisterd zat. Ik was 3, dus ik was nog te jong daarvoor. Mijn oudste herinneringen over Israël zijn 1956, de Suez-crisis. Maar dat is even terzijde. Maar dat was het niet. Het is ook niet simpelweg omdat de Heere God in zijn goedheid zich in 1948 weer erbarmde over dat volk om het terug te brengen. Waar is de losprijs? En eens zal, als heel Israël behouden zal worden, zullen ze weten wat de prijs is die betaald werd om dat mogelijk te maken. Ten derde, de bloedwreker, de Goel Hadam. Ik lees Jesaja 49, vers 26. 49, vers 26. Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van jonge wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik de Heere uw heiland ben, uw Goel, de machtige van jou. Het gaat niet zonder dat. Het gaat niet zonder wraak oefenen over de vijanden. Ik zei u al, gisteravond mocht ik het hebben over Psalm 68. En daarin komt dat vers voor. Dat als straks die grote bevrijding zal doorbreken, dat Israël dan zal pootje baden in het bloed van zijn vijanden. Ik had dat zelf ook nog nooit van tevoren zo gelezen. Je hebt dan een leven veel te kort om elke regel van de Bijbel grondig in je op te nemen en te verwerken. Dus ineens realiseerde ik mij dat daar staat, ze zullen hun voet dopen. Dus niet een teen, een voet dopen in het bloed van hun vijand. Dat is niet het aangenaamste deel van het verhaal. Zoals de bloedwreker ook niet de aangenaamste rol is van de goel, maar het hoort bij elkaar. Het is onmogelijk Israël vrij te kopen uit de macht van de volkeren. Heidense, goddeloze volken. Het is ook onmogelijk het land te herstellen en te bevrijden van heidenvolken, goddeloze volken, zonder dat daarbij wraak geoefend wordt over de vijand. En ook daarvoor gebruikt de Heere God Israël. Ik heb wel eens de vraag gehoord, zou Israël niet gewoon op de Heere God moeten vertrouwen? In plaats van kernwapens te ontwikkelen en al dat soort dingen. En mijn antwoord daarop is, ik lees maar één keer in de Bijbel dat de Heere God zegt, ik zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. Dat is bij de doortocht door de Rode Zee. Het is de enige keer dat ze met armpjes over elkaar konden toekijken hoe de Heere dat deed. Maar even later strijden ze tegen Amalek en toen zei de Heere niet, gaan jullie maar lekker koffie drinken, ik zal de Amalek wel eventjes mores leren. Nee, zij moesten strijden en ze moesten heel hard vechten. En als Mozes niet op de berg gezeten had, hadden ze nog verloren ook. Met andere woorden, God gebruikt hen in de strijd. En zo is dat vele malen geweest. Israël moet ten strijde trekken, maar de Heere zegent hen en geeft hen de overwinning. In Jesaja 11 lezen we zelfs dat in de eindtijd Israël gebruikt wordt om westwaarts de Filistijnen, lees Palestijnen, hetzelfde woord, op de nek te vliegen. En in de oostkant Moab en Ammon, die heten tegenwoordig Jordaniërs, ze worden erin betrokken. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat ik niet liever zou hebben dat als zij de IDF, de Israel Defense Force, inzetten, dat ze dat zouden doen met gebed, opzien tot de Heere God, in afhankelijkheid van hem. Dat komt ook nog. We zijn nog niet klaar. God is nog niet klaar met Israël. Maar hij heeft dat gezegend. Als je het boek kent van James Michener, The Source, de bron, dan wordt erin beschreven in 1948 in de onafhankelijkheidsoorlog hoe de stad Tsefat, oftewel Safed, door een stuk of 20 jongelui van 18, 19 jaar werd verdedigd tegen 7000 Arabieren. God zei niet, ik doe het zonder jullie. Ik ga jullie gebruiken, zei hij. Maar dat het tegelijkertijd zijn werk was, dat zie je dat zij met één mortier, 20 jongelui die weinig ervaring hadden, 7000 Arabieren op de vlucht wisten te jagen. Dat is God. Maar niet zonder hem. En in feite is het, als ik al een toepassing mag maken, met onze geestelijke strijd niet anders. Wij moeten strijden. Maar God geeft de uitkomst. Maar niet ondanks ons, maar door middel van ons. Hij zegt zelfs in Romeinen 16, het wonderlijke woord, God zal eenmaal de Satan onder jullie voeten vertrappen. Dan moet je dat even indenken. God zal de Satan vertrappen, maar hij doet het onder jullie voeten. Dus God doet het, maar jullie mogen trappelen. Ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen. God kan alleen maar de Satan verslaan, zoals hij dat in Yeshua al gedaan heeft. Maar hij betrekt zijn hele volk daarin. En zo is het met Israël ook. En het helpt mij om wat meer begrip te hebben. En dus niet mee te huilen met de wolven in het bos die zeggen, Israël die zou met de armpjes over elkaar op de Heere God moeten vertrouwen. Die zou de overwinning wel geven. Nee hoor, God gebruikt daar mensen voor. En dat is vandaag voor ons, voor jou en mij, eigenlijk precies hetzelfde. Ten slotte. Jesaja 54 vers 4 tot 8. Jesaja 54 vers 4 tot 8. De bruid, de vrouw die vast zit aan dat land. Israël zit vast aan dat land. Af en toe kan ik het niet laten om tegen een Jood te zeggen, wat doe je nog hier? Nou ja, daar moet je voorzichtig mee zijn natuurlijk. Als ik denk dat ik het kan doen, dan zeg ik het. Ik zeg, weet je wat het laatste gebod is van de Bijbel? Dat zeg ik dan tegen hem, hè? Maar moet je bedenken, hij heeft een Bijbel die alleen bestaat uit de Tenach. En hij heeft ook een Bijbel die eindigt niet met Malachi, maar met Kronieken. Dat moet je dan even weten natuurlijk, hè? En waar eindigt dat mee? Dat eindigt met een gebod. Dat gebod is, wat is het? Heel goed. Hij trekken op. Dat is van het werkwoord waar ook het woord Aliyah vandaan komt. Het laatste gebod is, maak Aliyah. Straks moeten ze met de haar erbij gesleept worden. Al die 2,5 miljoen die nog steeds in New York wonen. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Wij beleven bijzonder de tijd dat we dat mogen meemaken, deze hele ontwikkeling. Ik ben over een week hoop ik 75 te worden. Dat betekent dat ik geboren ben 4 dagen voor de invasie in Normandië. Ik denk dat ze zeiden tegen elkaar, oh, en dan is er, we kunnen beginnen. Ik was 4 dagen oud, maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind, ik werd geboren op het dieptepunt tijdens de Holocaust. Dat is heel wonderlijk. Het duurde nog 11 maanden tot aan de bevrijding. Die ook de bevrijding betekende voor die arme mensen die nog overlevenden waren in de concentratiekampen. En zoals gezegd, 4 jaar toen kwam de staat Israël. Het blijft nog steeds een wonder. Als je daarna geboren bent, als je dus geboren bent terwijl die staat er al is. Nou ja, ik wil het niet vergelijken, maar ik was bijzonder 4, ik weet het dus niet bewust. En toch, alsjeblieft, blijf je verbazen. Blijf je verbazen. Het is een onmogelijkheid. Nou, ik heb het al gezegd. Ik ga het nu lezen wat er staat. U zult de schande, zegt God tegen Israël. U zult de schande van uw jeugd vergeten. En niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. De Bijbel gebruikt een dubbel beeld. Israël is de vrouw van God. Soms wordt ze vergeleken als ze dus in de fout gaat en van hem afwijkt met een weduwe. Andere tijd met andere keren met een gescheiden vrouw. In beide gevallen is ze haar man kwijt. En dan staat erachter, uw maker is uw man. En man betekent hier dus husband, echtgenoot. Degene die u geschapen heeft, dus die uw vader is, is ook uw echtgenoot. Heere van de legermacht is zijn naam. En uw Goel is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heere u, de vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik. 2000 jaar dan wel te verstaan, hè? Maar ja, daarboven hebben ze andere klokken. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toon heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik u bijeenbrengen. Dat sluit zo mooi aan bij die woorden die we geproclameerd hebben uit Micha 7. Wie is als hij? Hij doet wat hij heeft beloofd. Over Torah gesproken. Weet u dat elke keer als God zich openbaart, dat is ook als hij, toen hij voor het eerst in onze levens binnenkwam. Weet u dat nog? Weet u nog het moment dat God voor het eerst zich heel nadrukkelijk aan u, aan jou openbaarde dat hij jouw God wilde zijn? Dus toen echt dat die band tussen hem en jou gesmeed werd. Kun je dat nog herinneren? Is het zo geleidelijk gegaan dat je dat niet weet? Als je het nog weet, dan is het bij jou gegaan zoals het altijd gaat. Overal waar God zich openbaart, gebeurt hetzelfde. Ik zal je vertellen wat dat is. Dat is niet dat God zegt, ik wil bij je op bezoek komen. Ik zou het fijner vinden een relatie met jou te hebben. Helemaal niet. Als God zich openbaart, gebeurt het altijd met Torah. Dat betekent, hij geeft meteen een bevel. Ik weet niet hoe uw huwelijk tot stand is gekomen. Maar in het algemeen is het niet raadzaam om als je elkaar voor het eerst leert te kennen, meteen te beginnen te commanderen. Moet je trouwens sowieso niet doen, maar zeker niet in het begin. Maar de Heere deed het wel. Hij openbaarde zich aan Adam en hij zei, blijf met je tengels van die boom af. Hij openbaarde zich aan Noach en hij zei, bouw een ark. Hij openbaarde zich aan Abraham en hij zei, ga het land uit. Ga naar een land dat ik je zal wijzen. Zo doet hij altijd. Hij kwam te zien, hij kreeg meteen 10 geboden. Als God zich openbaart, komt hij altijd met Torah. Maar dat niet alleen. Als het dat alleen was, dan zou je er nooit aan beginnen. Dan zeg je, ik laat me niet commanderen. En geeft belofte, hij zegt tegen Adam, als je dat doet, zul je voor altijd leven in deze paradijselijke omgeving. Hij zegt tegen Noach, er komt namelijk een verschrikkelijke ramp, maar jou en je gezin ga ik laten overleven. En hij zegt tegen Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Hij was net zo oud als ik nu ben, 75. Dat geeft me ook veel stof tot nadenken. Morgen mag ik preken in een hervormde kerk. En dan wou ik het hebben over Abraham die met 75 geroepen werd. Ik ben zo langzamerhand in de laatste fase van mijn bediening aangekomen. En bij Abraham begon het. En hij had geen kinderen. En de Heer zei, ik ga je tot een groot volk maken. Dan ben je 75. Ik moet er niet aan denken. En zijn vrouw was 65. Daar moet je toch ook helemaal niet aan denken. En toen duurde het ook nog eens een keer 25 jaar. Ik ga het morgen hebben over het geloof van Abraham. En een week later mag ik weer preken, dan ga ik het ook weer hebben over Abraham. 75 jaar, dat is dus op mijn verjaardag dan. Hè? Morgen over een week. En dan ga ik het hebben over Abraham die 75 was. God gaf een bevel en hij gaf een belofte. En waar het nou op aankwam, is dat Abraham geloof zou hebben. Want iedereen kan wel tegen je zeggen, nietwaar? Hij moest geloven, dit is God. Hij moest geloven dat God die zegeningen ging waarmaken. En daarvoor moest hij aan de eis voldoen. Hij moest erop uitgaan naar dat andere land. Dat land waar we het nou nog steeds over hebben. Dat land, daar moest hij naartoe. En pas toen de Heer God zei, dit is het land, toen pas wist hij het ook zeker. En zolang hij onderweg was, gebeurde het allemaal niet. Zo spreekt God. En zo spreekt God ook tot jou en tot mij. Ik weet niet meer hoe laat ik begonnen ben, Rien, dus ik ga maar gewoon door. Jullie hebben verder toch niks, geen afspraken meer vandaag. Maar zo deed God het met jou en mij ook. Hij kwam zo ons leven binnen. Als de goril. Hij bevrijdde je uit de gevangenis van de zonde, van de dood, van de Satan. Egypte is een beeld daarvan, van die slavernij van zonde, dood en Satan. En ik weet dat dat was doordat de Goel de zonde heeft er niet gedaan, Romeinen 6. Hij heeft de dood er niet gedaan, 2 Timotheus 1. En hij heeft de Satan er niet gedaan, Hebreeën 2. Wauw. De Goel heeft de prijs betaald en mij verlost uit de gevangenis van de zonde en de dood en de Satan. Wauw. Hij heeft mij ook een land gegeven. Niet Israël, dat land Israël is mij niet beloofd. Ik hoop dat ik straks in het Messiaanse Rijk daar menigmaal op bezoek mag komen. Want wij zullen met Christus regeren, dus de 1000 jaren. En dus sommige van jullie zijn nog nooit in Israël geweest, omdat ze weten dat ze daar gratis zullen komen straks in het Messiaanse Rijk. Echte Hollanders hier. Maar ik heb ook een land gekregen, want het begon allemaal in een paradijs. En uiteindelijk eindigt de Bijbel in Genesis 2, in je Openbaring 22 met het paradijs. Met het geboomte des levens, met die wateren. Dat is mooi, hè? Na Genesis 3, wanneer lees je voor het eerst weer opnieuw over het paradijs? Nou, ik zal jullie dat niet laten raden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als iemand het wist. Als Abraham en Lot uit elkaar moeten gaan, dan ziet Lot het beloofde land. En hij ziet het als de Hof van Eden. Dus voor Israël is het land de Hof van Eden. Niet zolang de Bedouinen daar waren, toen was het de grote woestenij. Maar ze kwamen eraan en ze zeiden, de Bijbel zegt, dit is de Hof van Eden. Nou, jongens, aan het werk. Het lukte. Dankzij noeste arbeid, maar die door de Heer gezegend werd. Want al dat potentieel om daar een Hof van Eden van te maken, die zaten daar in de grond. En als Israël niet was gekomen, dan liepen dan nog die Bedouinen met hun schaapjes. Nog steeds straatarm. En het was nog steeds één grote woestenij. En wij zijn ook op weg naar de Hof van Eden. In Openbaring 22. En hij zegt tegen de overwinnaars in Efeze, Openbaring 2 vers 7. Als je overwint, dan zal ik jou te eten geven van de boom des levens die is in het paradijs Gods. Dat is het tweede wat de Goel mij gegeven heeft. Voor mij verworven heeft. Hij heeft een land voor mij verworven. En Abraham zal. En Abraham, ja, Abraham, moet zeggen het goed. Die zal er ook bij zijn. Abraham, die kreeg die belofte van de Heer God. Dat moet ik u nog even vertellen. Dat was een voorproefje voor die preek van morgen. Abraham werd geroepen en hij moest het maar geloven. En dat deed hij ook wel, maar toen kwam hij in het land aan, toen dacht hij zo, nou krijg ik het, maar hij had helemaal geen nageslacht nog. Dus... En hij kreeg het dus niet, het land. Hij moest maar geloven dat het ooit aan zijn nageslacht zou gegeven worden. Nou, toen kwam dat nageslacht, Isaac, kreeg hij het? Nee, die kreeg het ook niet. Moest ook maar geloven dat het ooit gegeven zou worden. Jacob kreeg het ook niet. Het duurde nog honderden jaren voordat ze bevrijd werden uit Egypte. Je moet het maar geloven. En dat deed Abraham. En dan zegt Hebreeën 11 iets zo moois. Hij wist dat hij hier op aarde nooit een deel zou krijgen in het beloofde land. Hij woonde in Israël, maar hij kreeg er nooit een deel in. En toen keek hij omhoog en toen zag hij een andere stad. Een hemelse stad. Zoals je een aards Jeruzalem hebt, dat de aardse hoofdstad van de aarde zal zijn in het Messiaanse Rijk, zo is er ook een hemels Jeruzalem. En hij zag dat hemelse vaderland en hij zag dat die stad die fundamenten heeft waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dus Abraham woont in het Messiaanse Rijk niet op aarde. Hij zal een opstandingslichaam hebben, een verheerlijk lichaam. Op aarde wonen sterfelijke mensen, het sterfelijke volk Israël. Maar Abraham, Isaac en Jacob, en jij en ik, wij zullen het Messiaanse Rijk van bovenaf meemaken. In dat hemelse Jeruzalem. Vervangingstheologen zeggen, omdat er een hemels Jeruzalem is, heeft het aardse dus afgedaan. Wel nee. Het zal zijn als een Jacobsladder. Tussen het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. Dus als wij daar zijn, dan moet je niet denken dat daar geen Joden zijn. Abraham, Isaac en Jacob zijn er ook. En David en Salomo. En al diegenen uit oude tijden die naar de Messias hebben uitgekeken. Yeshua zegt in Johannes 8, Abraham heeft mijn dag gezien. Dat is een mooie uitdrukking. Abraham heeft mijn dag gezien. Mensen snapten er niks van, want als iemand 50 wordt, dan geven ze hem een Abraham op grond van het totale misverstand van dat vers. Dan moet ik je even tussendoor vertellen, we hadden een Duitse vriend die zou 50 worden. En toen had mijn vrouw een potje mosterd gekocht, dat moest ik dan aan hem geven. Ik zei, kind, je weet niet wat je me aandoet. Want voordat ik uitgelegd heb, A, dat in Nederland als je 50 wordt, dat je dan een Abraham krijgt. En B, wat het spreekwoord betekent, hij weet waar Abraham de mosterd houdt. Dat weten die Duitsers allemaal niet. Dus ik heb 10 minuten over gedaan, maar ik had meteen daardoor mijn preek klaar. En die jongen, ik weet niet of het iets snapte, maar dat geeft niet. Abraham heeft mijn dag gezien. Met andere woorden, dat is Hebreeën 11. Abraham zag in de verte het Messiaanse Rijk. En hij wist, dan zal eindelijk mijn nakomelingschap dat wonderbare deel krijgen in het land. En dan zal alles in vervulling gaan wat de profeet heeft gezegd. En ik mag het van de bovenkant meemaken. Samen met jou en mij. Dat is toch geweldig. Dus ook voor ons is er een land bereid. Dankzij de Goel. En ook voor ons is Yeshua de bloedwreker geworden. De Goel Hadam. Want hij zal al onze vijanden teniet doen. Ik heb het u al gezegd. Het gaat niet alleen over mensen. Het gaat met name over het teniet doen van de zonde. Het teniet doen van de dood. Het teniet doen van de Satan. En tenslotte, de tijd snelt daarheen. Tenslotte, de bruid. Dat is altijd lastig, hè? Hoezo? Israël, de aardse bruid en de gemeente, een hemelse bruid. Wat wij niet mogen, dat zou dan de Goel wel mogen. Twee bruiden hebben. Ach mensen, het is maar beeldspraak. Maar bovendien, ik ben ervan overtuigd dat Jacob met zijn twee vrouwen, Rachel en Lea, en die telden allebei mee, we hebben het net uitgesproken over onze meisjes, Rachel en Lea, ze deden allebei mee. Die een mag dan fletse ogen gehad hebben, maar dat is geen punt, ze telt voor God volledig mee. Je denkt erom, Juda, waaruit het stam van David is, het huis van David is voortgekomen, stamt niet van Rachel af, maar van Lea. En wie van de twee, Rachel of Lea, is nou de kerk en wie is nou Israël? Ambrosius, de kerkvader aan wie Augustinus zoveel te danken had, die zei het één, maar ik geloof het ander. Nou, doen ze een poging, jullie. Wie van de twee is de kerk en wie, dus de gelovigen uit de volkerenwereld en wie is Israël? Wie zijn dat daar? Ik zie je niet. Wie is. Oh, sorry. Ik zag niet wie er sprak. Lea, dat is de volkerenwereld. Mevrouw, u zegt het goed. Althans, u zegt het net als ik het zeg. En niet zoals Ambrosius het zegt. Want Ambrosius was een vervangingstheoloog. Dus die zei, Lea die met die fletse ogen, dat is Israël. Maar wij zijn Rachel. Nee, het is net andersom. Het is heel simpel te onthouden, dan vergeet je het nooit weer. Jacob kwam voor Rachel. Hij kreeg Lea, maar uiteindelijk kreeg hij ook Rachel. Dan heb je de hele heilsgeschiedenis in de notendop. Yeshua kwam voor Israël. Hij kwam niet in de eerste plaats voor jou, maar hij kwam voor Israël. Zoals de Romeinenbrief het zegt, om de belofte van God aan Israël te vervullen. Wat hij kreeg was de kerk. Dat is ook een geliefde bruid. En daar heeft de Heere God ook bijzondere plannen mee. Maar uiteindelijk krijgt hij ook zijn Rachel. Waar het allemaal om ging. En dat gunnen we hem. We zijn niet jaloers op elkaar. We hebben allemaal deel aan dezelfde goel. We hebben allemaal deel aan dezelfde losprijs die Yeshua heeft betaald. We kijken allemaal uit naar die geweldige, heerlijke toekomst. Rachel en Lea. Samen verenigd. De slavinnen, hun kinderen worden eigenlijk aan Rachel en Lea toegedacht. Dus eigenlijk gaat het om die twee. En straks in de eeuwigheid, ik weet niet precies hoe het dan allemaal zal zijn, maar in elk geval in het Messiaanse Rijk, zal hij zijn Rachel hebben en zijn Lea. En zullen allebei uitgebroken zijn in menigte. In Openbaring 7 heb je ze op een rijtje. De 144.000 uit Israël. Die het zegel aan hun voorhoofd hebben. Door alle eeuwen heen heeft God ze bewaard en gespaard tot op de eindtijd. Terwijl naar de mens gesproken is er al lang had moeten verdwijnen in de volkerenwereld. Dat is niet gebeurd. En hij zal ook die schade hebben die niemand tellen kan. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En samen we horen bij elkaar. Want we zijn samen van de ene Goel. Dat is wonderbaar. Wij hebben er ook deel aan. Wij horen bij die andere bruid. Maar is ook mooi. God zegene ze voor. Laten we samen danken en bidden. Heer, hoe wonderbaar zijn uw plannen en gedachten. Als ik ze wilde narekenen, zegt de schrift, ik zou er niet uitkomen. En misschien heb ik het op sommige punten ook wel mis in het duiden van uw woord, maar het zal in elk geval geweldig zijn. En aan één ding ben ik zeker van. Yeshua de Goel. En ik ben zeker van de prijs die hij heeft betaald. En ik ben er zeker van dat die prijs genoeg is om straks gans Israël zalig te laten worden. En dat die prijs genoeg is voor die grote menigte uit alle geslacht en taal en volk en natie die u toebrengt. Dank u wel voor wat u aan het doen bent. Daar in het Midden-Oosten. Maar ook dank u wel voor alles wat u aan het doen bent in onze levens. Wij die elke dag mogen lofprijs en aanbidding opbrengen tot u, opzenden tot u die onze Goel brengt. Mijn Goel, zoals Da Costa zei. Heel persoonlijk, maar ook samen als volk van God. Samen met Rachel. Zonder jaloersheid, ons verheugend in die bijzondere liefde die u als de Goel Rachel toedraagt. Wij zijn niet jaloers. We verheugen ons. En we verheugen ons op die tijd. Dat de nakomelingen van Rachel en Lea samen verenigd zullen zijn in het land. Heer, laat ons meeleven met uw volk. Dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Niet alleen maar dat ze gespaard blijven voor oorlog. Maar zoals we straks al gehoord hebben, dat er vrede in hun harten mag zijn. Geef dat nu al, en niet pas straks, nu al velen de ogen geopend mogen worden voor Yeshua HaMashiach. Dank u voor uw wonderbare woord, waaruit we mochten leren. Wees met ons, we vertrouwen ons aan u toe, ook voor een nieuwe week die voor ons ligt. Verheerlijk uw naam in een ieder van ons, in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. Amen.